Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een wekelijkse podcast over christelijke opvoeding met Evert Barton.
Jij mag eerst, zeg ik altijd tegen ons zoontje aan het begin van de maaltijd. Nee, niet als eerste opscheppen, maar bidden. Het gebed en bijbellezen horen in de meeste christelijke gezinnen net zo vanzelfsprekend bij het eten als een bord en een bestek. In deze tweede aflevering van Bij ons thuis is Andrea van Hartingsveld mijn gast. Ze is moeder van 5 kinderen en auteur van tal van boeken over geloof en opvoeding. Ja, en dat treft, want we gaan het hebben over huisgodsdienst. Hoe hou je bijvoorbeeld een draaiende kleuter en een ongeïnteresseerde puber bij de les tijdens het bijbellezen? Ja, zo'n vraag krijg je vast wel eens vaker, Andrea, als het gaat over huisgodsdienst, of niet?
Ja, dat klopt. Dat komt bijna altijd wel aan de orde als ik een lezing heb over huisgodsdienst. Het is ook een van de uitdagingen natuurlijk, hè, van huisgodsdienst. Van ja, kinderen van verschillende leeftijden, hoe houd je die allemaal erbij?
Precies.
Klopt.
Ja, en wat is het antwoord dan?
Ja, ik denk niet dat er een eenduidig antwoord is te geven wat voor alle gezinnen geldt. Er zijn natuurlijk wel een paar tips te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om die draaiende kleuter. Je kunt zo'n kleuter een taak geven. Jij mag de Bijbel pakken.
Oh ja.
Of je kunt zo'n kleuter een speciaal plekje geven onder het lezen. Bij jou op schoot. Of nou ja, als het kind het niet fijn vindt, een ander plekje.
Dat voelen wij. Dat zien wij wel eens een beetje als verwennen. Hè? Dat de jongste op schoot mag. Maar dat heeft dus ook een hele goede functie blijkbaar.
Als de jongste op schoot mag en de oudste mag de Bijbel pakken, dan geef je het allebei een verwendtaak.
Ja.
Ja, en kinderen betrekken bij huisgodsdienst, dat is gewoon heel wezenlijk. Je kunt ook bijvoorbeeld een vraag stellen aan de kleuter. Als elke eerste vraag voor de kleuter is bijvoorbeeld, dan ja, is een kind erbij betrokken en dat bevordert de motivatie en de concentratie.
Maar een kleuter vindt het nog leuk. Maar bij een puber is dat alweer anders natuurlijk.
Dat klopt. Als het gaat om pubers, dan zeg ik vaak, probeer niet naar het gedrag van de puber te kijken, maar probeer je te focussen als ouder op het woord van God. En als je ervan overtuigd bent dat dat het belangrijkste is wat je je puber mee kan geven, dan zul je ook proberen om openingen daarin te vinden. En dan spreek je vanuit het woord van God en niet vanuit bijvoorbeeld het negatieve gedrag wat de puber laat zien.
Ja, precies. Dus meer redeneren vanuit de inhoud als het ware.
Ja, klopt.
Ja, oké. Maar goed, dat is op zich ja, makkelijk gezegd, hè? Van redeneren vanuit de inhoud. Maar dat zal in de praktijk ook nog niet altijd meevallen.
Dat is ook zo. En pubers vinden het vaak ook niet meer leuk om bijvoorbeeld een vraag te beantwoorden.
Precies.
Na het bijbellezen. Maar dan kun je ja, toch proberen om bijvoorbeeld vanuit jezelf een opmerking te maken naar aanleiding van de Bijbelgedeelte. Of waar pubers ook best voor openstaan, is dat je het linkt aan hun eigen leven. Dus iets, ja, even iets noemen wat betrekking heeft op het dagelijkse leven.
Ja.
Dat kan pubers ook bij de les houden.
Iets dichterbij brengen, ja.
Ja.
Nou, we zitten er gelijk al goed in, hè, als we het dan over inhoud hebben. Fijn dat je tijd neemt om met ons te praten over dit onderwerp in deze podcast. Ja, mag ik eens vragen, hoe zag de huisgodsdienst er bij jou thuis uit? Want jouw kinderen zijn ondertussen het huis al uit, heb ik begrepen. Hoe zag het eruit?
Ik denk dat wij 3 pijlers hadden in onze huisgodsdienst. De eerste pijler is waar we het net over hadden, het bijbellezen aan tafel. De tweede pijler, dat was wat meer ontspannen activiteiten. Ik noemde ze gezinsmomenten. Bezig zijn, actief bezig zijn rond Gods woord. En toen de kinderen wat ouder werden, ging dat eigenlijk over in bijbelstudies.
Maar kun je daar eens een voorbeeld van geven, van actief bezig zijn rond de Bijbel?
Ja, daar zijn verschillende voorbeelden van te geven.
Want dan heb je het over kleine kinderen, neem ik aan.
Ja, dat klopt. Ja. Je kunt bijvoorbeeld vanuit een bijbelgedeelte heel concreet met kinderen aan de slag gaan. Dus dan, wij zitten als het gaat om huisgodsdienst heel vaak op intellectueel niveau.
Ja, dat.
Maar je kunt ook met andere zintuigen je kind proberen bij de Bijbel te betrekken. Door ja, iets met ze te doen. En ja, ik weet niet wat zo gaat.
Bijvoorbeeld iets knutselen of kleuren.
Ja, of aan de hand van een spel een bepaalde betekenis van een Bijbelwoord overdragen.
Ja.
Nou, ik kan. Misschien is dit een leuk voorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld een klein doosje Lego aan een kind geven. En dan geef je niet de handleiding erbij. Maar je geeft alleen de steentjes. Dus het kind krijgt steentjes en die gaat nadenken van ja, wat moet ik daar nou van maken? En dan, ja, dan krijg je vragen van ja, ik weet niet wat ik daarvan moet maken. En dan zeg je dat je dat bewust ook doet tegen het kind, omdat je daarmee iets wil leren. En dan lees je een gedeelte uit Psalm 119, waarin staat dat God de schepper van ons leven is. En ook dat wij de Bijbel hebben gekregen als handleiding voor ons leven. Nou, dan geef je dat kind dus die handleiding van die bij die Lego-blokjes hoort. En dan snapt het kind ineens van, oh, dat is de bedoeling dat ik daarvan maak. En zo heeft de Heer ook een bedoeling met ons leven. En welke bedoeling dat is, dat staat in de Bijbel. Dus je leert je kind aldoende eigenlijk een les vanuit Gods woord.
Ja, en het belang van de Bijbel zien als daar.
In dit geval wel.
Ja. Ja. Je had het over drie pijlers. Twee heb je genoemd. Wat is de derde?
De derde pijler, dat was eigenlijk de zondag. Het verwerken van de preek. Het voorbereiden van de catechismespreek in het gezin. Het voorlezen. Ja, dat zijn eigenlijk de drie elementen ook van de zondag.
Ja. Klinkt heel gestructureerd. Of viel het in de praktijk wel mee?
Ik ben wel iemand die van structuur houdt. Ik denk ook dat bij huisgodsdienst een stukje structuur wel belangrijk is. Maar goed, het verwerken van een preek, dat kan een kleurplaat zijn. Je kan een kind een bijbeltekst laten handletteren. Het is niet zozeer dat een hele gestructureerde activiteit is of zo.
Nee, maar daar komen we straks nog wel even op over structuur en hoe nodig discipline is. Nog even over de kinderen. Hoe houd je het leuk voor iedereen? Ja, leuk is misschien niet helemaal het goede woord in dit verband. Maar hey, je begrijpt wel wat ik bedoel. Hè? Hoe hou je zeg maar de interesse... Nou ja, van pubers, maar ook van kleinere kinderen. Hoe hou je het leuk?
Ja, je bedoelt dat het niet saai wordt? Of?
Ja, nou ja, goed. De desinteresse kan al snel toeslaan. Mm-hmm. We zien dat, ik denk dat de luisteraars dat ook wel herkennen. Dat er kinderen aan tafel zitten die soms toch in ieder geval non-verbaal laten zien van het interesseert me niet zoveel. Ja, en hoe krijg je ze dan toch erbij, als het ware?
Ja, ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat de Bijbel leeft voor jezelf. En dat je van daaruit, dat zal ook invloed hebben op hoe je het brengt naar je kinderen. Is de Bijbel een boek wat voor jou niet leeft, dan is het al gauw een moeten of iets wat saai is misschien. Of niet leuk om je termen te gebruiken. Ja. Maar als je er zelf van overtuigd bent hoe... ontzettend rijk Gods woord is. En dat elk moment dat je als gezin rond Gods woord zit, dat eigenlijk een vorm van schat zoeken is, zeg maar. Dan is dat gewoon zo waardevol om op die manier met je kinderen bezig te zijn.
Dus je zegt eigenlijk, laat ze voelen dat het voor jou een levend boek is. En neem ze daar als het ware, of probeer ze daarin mee te nemen.
Ja, dat klopt. En ook door die doe-dingen die ik net noemde, zoals gezinsmomenten. Dat is ook al iets wat bij kinderen aansluit en wat ze ook gewoon mooi vinden om daarmee bezig te zijn. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bouwen van de tabernakel bijvoorbeeld met elkaar. Of ga eens een herfstwandeling maken en denk daarna thuis over de les van het vallende blad. Wat zegt de Bijbel daar nou over? Ja, dat zijn geen niet leuk of saaie of dat soort termen te gebruiken.
Ja. Helder. En sommige mensen vinden het lastig om met hun eigen kinderen over het geloof te praten. Had jij daar ook last van?
Als het gaat om het persoonlijke, dan merk je toch dat heel veel ouders wel een bepaalde belemmering ervaren. Van ja, dat ga je niet zomaar tegen je kind zeggen. In die zin is het denk ik ook gewoon heel goed dat je met godsdienstige opvoeding al heel jong met je kinderen begint. Dan groei je er ook in om over geloofszaken met je kinderen te praten eigenlijk.
Hoe jong moet je beginnen als het ware? Is dat al als ze 2, 3, 4 zijn?
Ik denk dat je al in zekere zin met een vorm van huisgodsdienst begint als het kind nog niet is geboren. En dan is er al een gebed voor het kind. Je ziet ook vaak als het dan geboren is en het krijgt borstvoeding. Dan is er ook een vorm van bidden voor je kind. Of de Heer dat eten wil zegenen. Een kind van 0 jaar ervaart al iets van... of er iemand aanwezig is in het gezin die een belangrijke plaats heeft. Dus ja, het begint eigenlijk al heel vroeg.
Ja, ja. Je kan niet te vroeg beginnen.
Nee, zeker niet.
Ja. Leuk dat je luistert naar deze RD-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Ja, in de intro zei ik het al even. Je hebt tal van boeken op je naam staan rond geloof en opvoeding. Hoe is die deskundigheid eigenlijk ontstaan?
Nou, hoe is de interesse ontstaan, zou je misschien
beter kunnen vragen. Oh, je wil jezelf geen deskundige noemen. Hoe bescheiden, ja.
Nou, ik heb pedagogiek gestudeerd. Dus er zit al een stukje interesse in opvoeding, zeg maar, vanuit mijn studie. Maar ik heb ook wel eens gezegd, als de Heer me geen gezin had gegeven, had ik denk ik nooit bij godsdienstige opvoeding en huisgodsdienst stilgestaan. Dus het is ook iets wat, doordat je een gezin krijgt, zie je bepaalde dingen bij je kinderen. Om een voorbeeld te noemen, ik merkte op een gegeven moment dat onze oudste kinderen bijbelverhalen konden dromen, maar bepaalde bijbelse begrippen van wat is geloof of bekering of genade of goede tierenheid of noem maar op, ja, die konden ze niet plaatsen. En dan ga je zoeken van, ja, is er niet een boekje of zo wat dat soort termen voor kinderen uitlegt? Mm-hmm. Nou, ik praat nu over bijna 20 jaar geleden, denk ik. Toen was er gewoon heel weinig op dat gebied. Dus er was geen boekje. Ja, en wat doe je dan? Dan denk je van, nou, dan ga ik het zelf schrijven. En dan maakte ik overdag een verhaal. En mijn man las dat 's avonds bij de maaltijd voor. En ja, zo is eigenlijk, zo zijn eigenlijk alle boeken vanuit de praktijk ontstaan.
Ja, echt vanuit de praktijk opgekomen. En
ja, klopt. En daarnaast ben ik iemand die graag leest. Dus je gaat eens wat op onderzoek naar de reformatoren, nadere reformatoren. En ja, dan lees je daar zoveel over huisgodsdienst. Die benadrukken zo de verantwoordelijkheid daarin. Ja, dan voel je gewoon dat het een appel op jezelf doet. Van ja, dat het zo belangrijk is dat je op die manier met je kinderen bezig bent. En niet omdat de nadere reformatoren dat zeggen of zo. Maar zij baseren dat echt op de Bijbel. En ja, ze noemen ook concrete bijbelteksten waarin ze laten zien van ja, wat de Heere daarin van ouders vraagt.
Ja, ja.
En de vierde factor is misschien in de loop van mijn leven is het woord van de Heere voor mezelf steeds meer gaan spreken. En als je dat voor jezelf mag ervaren, dan wil je ook niets liever dan je kinderen bij het woord brengen. En ja, dan heb je ook het verlangen dat zij ook vanuit het woord mogen leven. En ja, dan zie je zo het belang van de Bijbel dat je ja, er eigenlijk... Je kunt het woord van de Heere niet in het hart van je kinderen leggen, maar je wil dan wel er alles aan proberen te doen om het zo dicht mogelijk aan het hart van die kinderen te leggen.
Ja, precies. Dat is de echte innerlijke drijfveer als het ware. Ja, ja. Naast de anderen die je noemde.
Ja, klopt.
Ja, mooi om te horen. Ja. Ja. En je bent zelf ooit opgegroeid in een gezin. Kun je dat even schetsen? En welke rol speelde huisgodsdienst daarin?
Ja, eigenlijk een hele kleine rol. En als ik op lezingen met ouders daarover spreek, dan merk ik wel dat het voor heel veel ouders geldt. Veel ouders hebben hierin geen voorbeeld van hun eigen ouders gekregen. En ik denk dat dat ook ervoor zorgt dat huisgodsdienst zo'n worsteling is voor veel ouders. Omdat je zelf geen voorbeeld hebt gekregen eigenlijk. Dus het is een zoektocht van ja, hoe geef ik er concreet gestalte aan? Ja, wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen?
Dus eigenlijk zeg je, de generatie hiervoor heeft dan, ja, dat klinkt een beetje vervelend, maar zo bedoel ik dat niet, maar steken laten vallen op dat punt?
Nou, we moeten denk ik niet vergeten dat de tijd toen in ieder geval anders was. Velen gingen nog in het kerkelijke spoor, zeg maar. De samenleving had ook nog veel meer christelijke normen en waarden. Dat is natuurlijk in heel snel tempo veranderd. Dus die noodzaak van huisgodsdienst is in deze tijd gewoon ook veel groter.
Ja.
Denk ik, menselijke wijs gesproken uiteraard. Want het gebod van de Heere geldt natuurlijk voor alle ouders.
Is altijd
in feite,
hetzelfde, ja.
Precies, ja. Maar je ziet wel dat ja, doordat de tijd zo veranderd is, mensen de noodzaak ervan meer ervaren.
Misschien ook wel met de komst van het reformatorisch onderwijs, en dat de noodzaak binnen de gezinnen misschien wel is afgenomen, of niet?
Zou kunnen. Ja, zou kunnen dat men het meer uitbesteed heeft.
Precies.
Aan school of iets dergelijks.
Ja, zo van nou, nu krijgen ze op school tenminste ook goed onderwijs. Ja. Dus kunnen wij wel even een beetje gas terugnemen of zo.
Dat
ja,
kan.
Dat klinkt een beetje plastisch.
Ja,
maar
dat kan.
Ja,
ja. Er stond recent nog een voorbeeld in het Reformatorisch Dagblad van Susanna Wesley. Die bijvoorbeeld ze had een groot gezin, maar ze deed ontzettend veel aan huisgodsdienst. En die was 1 uur per dag per kind bezig rondom Gods woord. En nou ja, goed, je noemt het reformatorisch lager onderwijs. Als je 10 kinderen hebt en je zou 1 uur per dag per kind rond Gods woord, dan zouden ze niet meer naar school kunnen. Dus ja, dat geeft wel iets aan dat daar invloed kan zijn. Ja.
Ja, ja. Je zegt, hè, bij ons thuis vroeger weinig aan huisgodsdienst. Het weinige wat er was, heb je nou nog iets van geleerd of overgenomen?
Nou, er was in ieder geval wel het gezamenlijk bijbellezen. De maaltijd stond centraal. Ik denk dat dat een wezenlijk onderdeel van huisgodsdienst is, wat we ook meegenomen hebben. Hè? Ik noemde dat net ook een van de pijlers, het bijbellezen aan tafel. Ja, dat is toch een moment dat je als gezin samen bent en rondom Gods woord, naar Gods woord kunt luisteren met elkaar.
Ja, helder.
Dit is een podcast van het RD.
Aan het einde van de maaltijd is het soms een hele riedel. Hè? Dagboek, bijbels op tafel, iedereen een paar versen laten lezen. Tenminste, dat gebeurt bij ons. 3 of 4 versen zingen na het lezen of na het gebed. Ja, en wij wijken er liever niet vanaf. We zijn wat dat betreft best wel gedisciplineerd. Maar ja, tegelijkertijd moet het ook weer geen moeten zijn. Hè? Want dan wordt het allemaal weer zo strak en zo. Nou ja, je begrijpt wel wat ik bedoel. Hoe houd je nou balans tussen aan de ene kant discipline en aan de andere kant ontspanning?
Discipline is voor huisgodsdienst in ieder geval heel wezenlijk. Een bepaalde vaste structuur is belangrijk voor ons als ouders, maar ook voor de kinderen, dat ze gewoon weten welke structuur er is. Dus een stukje discipline is niet verkeerd.
Oh, gelukkig.
Aan de andere kant vraag je ook van hoe hou je het ontspannen? Ik denk dat bij ons de ontspanning vooral in die gezinsmomenten zat, zeg maar even. Dat is toch iets waarin je als gezin wat losser rondom Gods woord bezig bent. Je probeert het ook gezellig te houden. Je begint met iets lekkers drinken met elkaar. Dat zijn toch wel de dingen die het wat ontspannen houden, zeg maar.
De setting eromheen, als het ware.
Ja, precies. En dat geldt natuurlijk ook voor de zondag. Als je de zondag toch iets probeert mee te geven van een feestdag, dat is voor kinderen gewoon heel wezenlijk. Als je ze bijvoorbeeld vragen laat leren op zondag, ja, dan is het ook mooi om ze te belonen met een boek of een aantal punten waardoor ze kunnen sparen voor een boek. En dat houdt het voor kinderen toch ontspannen eigenlijk.
Ja, ja. Mooi dat je het zegt. Ja, hè? Zondag feestdag. Hè? In de vorige aflevering hadden we het over voeding. En toen ging het er ook over van laat de zondag inderdaad een feestdag zijn. En zet niet zomaar een simpel soepje op tafel, maar maak er ook echt iets van.
Precies.
Dus dat is wel mooi om dat je dat zegt. Ja.
Ja.
Ja, en hoe strikt ben je zelf in de huisgodsdienst als het gaat om discipline? Zit jij meer aan de kant van ontspanning of meer aan de kant van discipline?
Ik ben een vrij gestructureerd mens, dus ik hou ook heel erg van structuur. Maar door die gezinsmomenten probeerden we het ook ontspannen te houden.
Ja, echt de balans te zoeken ook.
Ja, precies.
Ja. Hey, nog een laatste vraag voor we naar het antwoordapparaat gaan. Ik hoor best vaak jonge ouders worstelen met de vraag van wat is nou eigenlijk een goede kinderbijbel? Kun jij ze misschien daarbij helpen?
Ja, kinderbijbels. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van kinderbijbels.
Oh. Vertel, waarom niet?
Ja, ik merk dat door kinderbijbels kinderen de rode draad door de hele Bijbel moeilijk zien. Het zijn allemaal losse verhalen. Ik merk ook dat in kinderbijbels, hoewel er de laatste tijd wel iets verandering in komt, heel veel onderwerpen laat men liggen.
Mm-hmm.
Dus er komen gaten in de kennis van kinderen.
Omdat ze bijvoorbeeld te moeilijk zijn?
Ja, bijvoorbeeld. Geldt trouwens ook voor basisscholen, hoor. We hebben het wel heel vaak over de zendingsreizen van Paulus, maar de brieven van Paulus bijvoorbeeld komen bijna nooit aan de orde met kinderen.
Terwijl daar toch de samenvatting van het evangelie in staat,
precies,
volgens Luther.
En terwijl in die brieven van Paulus ook zo mooi de lijn van leer en leven getrokken wordt. En dat is het andere bezwaar wat ik een beetje bij kinderbijbels heb. Kinderen zien het als mooie verhalen van vroeger. En terwijl Gods woord ook helemaal juist ook voor nu is. En die verbinding naar hun eigen leven, die is zo wezenlijk. En ja, in de brieven van Paulus kom je dat bijvoorbeeld inderdaad heel mooi tegen.
Ja, en die verbinding wordt dus te weinig gelegd, volgens jou?
Nou, we hoeven maar te kijken naar onderzoeken die er recent gehouden zijn op het Horenbeek en dergelijke. En dan zien we inderdaad dat beeld eruit naar voren komen.
Ja, ja, ja. En daarvan zeg je, ja, een deel van de schuld, als het ware, ligt bij de kinderbijbels.
Nou, dat is zwart-wit geformuleerd.
Ja, zo zit ik helemaal in elkaar. Daar kan ik ook niks aan doen.
Ik denk dat wij als ouders onze kinderen te weinig meegeven dat Gods woord ook helemaal voor het dagelijks leven van elke dag is. En dat is natuurlijk in ons eigen voorbeeld al zo. Hè? Mm-hmm. Is er niet een kloof tussen de zondag en door de week in ons eigen leven? Dan geven we dat ook al door naar onze kinderen. Maar inderdaad ook in het uitdragen van Gods woord. Als het alleen maar mooie verhalen zijn vanuit de Bijbel die je met kinderen voorleest, waar is dan de link naar het eigen leven?
Ja, helder. Goed. Nou, daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van de podcast gekomen. Ja, even voor de luisteraar. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je wat dat betekent. Het antwoordapparaat. Ik leg het nog even uit voor het geval dat je het nog niet weet. Heb je nou als luisteraar een vraag over een bepaald onderwerp in de opvoeding en wil je die besproken hebben in de podcast? Dat kan. Ga naar rd.nl/podcast. Daar vind je een link naar ons antwoordapparaat en de onderwerpen die de komende weken langskomen. Spreek je vraag in en wie weet hoor je hem hier terug. Ja, voor deze aflevering heb ik weer iemand op de RD-redactie gevraagd om een vraag in te spreken. En hier komt hij.
Als ouders van twee kinderen van 9 en 11 jaar oud proberen mijn vrouw en ik geloofsopvoeding een belangrijke plek te geven in onze opvoeding. Op formele momenten, op zondagen bijvoorbeeld, maar ook terloops in alledaagse gesprekken. Geloven doen we immers niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week, ook bij de alledaagse dingen. Mijn vraag is, hoe geef jij geloofsopvoeding vorm tijdens een doorsnee door de weekse dag? En wat is eigenlijk je doel van geloofsopvoeding? Ik ben benieuwd naar je reactie.
Goed, dat zijn dus ja, eigenlijk twee vragen, hè? Eén is inderdaad, hoe geef je dat nu vorm, hè, met alledaagse dingen? Laten we het daar eerst even over hebben. Wat zou jouw reactie hierop zijn?
Ik denk dat het heel mooi is om in de opvoeding de Bijbel bij zoveel mogelijk alledaagse situaties te betrekken. Nou ja, het is winter. Stel dat het gaat sneeuwen. Lees met je kinderen over sneeuw in de Bijbel. Ja, juist dat witte van de sneeuw bijvoorbeeld, dat laat zo mooi zien dat de zwarte aarde die eronder bedekt zit. Hè, en zo ja, is dat ook als de Heere de zonde afwast. Denk dan de tekst uit Jesaja 1. Dan is de witte gerechtigheid van de Heer Jezus komt er overheen. Zodat er van die zwarte zonde helemaal niets meer te zien is. Nou, ik noemde net al even een herfstwandeling. Je ziet die bladeren vallen. Wat betekent dat vallende blad? Wat zegt de Bijbel daarover? Lees daar ook over met je kinderen.
Ja.
Ik vind het in de huisgodsdienst, het bijbellezen aan tafel, ook heel mooi in dat opzicht om ook thematisch met je kinderen te lezen. Dan betrek je ook al Gods woord bij het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld in de week van Dankdag. Ga eens kijken wat er over danken in de Bijbel staat. Neem een bijbellezenrooster of maak een bijbellezenrooster waarin ja, dat danken eigenlijk voor het voetlicht wordt gehaald. En nou ja, zo kun je natuurlijk veel meer dingen uit het leven van kinderen nemen. Waar je in de maaltijd of in de gesprekken bij probeert aan te sluiten.
Ja, en tegelijkertijd bekruipt mij soms wel eens het gevoel van, ja, als je overal in alle alledaagse dingen de Bijbel betrekt, dan kan het soms ook wel eens wat platvloers worden. Heb jij dat gevoel ook? Of?
Nou, nee, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Zolang er uit onderzoeken nog steeds blijkt dat we hooguit een paar minuten per dag met onze kinderen over de meest wezenlijke dingen praten, denk ik dat we het niet snel te vaak zullen doen. En de andere kant is, als je deze vraagsteller heeft het over kinderen van 9 en 11 jaar, ja, hoeveel komt er dan al vanuit de wereld op die kinderen af? Mm-hmm. Als ze op straat spelen, als ze met de media omgaan, noem maar op.
Ze hebben tegengif nodig, bedoel je eigenlijk?
Juist, er is een gestage drup van seculier denken. Dat ademen we allemaal in deze tijd. En onze kinderen hebben daar juist zoveel tegenwicht vanuit Gods woord nodig. Omdat anders is die balans niet aanwezig.
Ja, en laatste deel van de vraag. Wat is eigenlijk je doel bij huisgodsdienst?
Ik denk dat het belangrijkste doel is, wat ik net al noemde, dat we kunnen het woord van de Heer niet in de harten van onze kinderen leggen, maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om het zo dicht mogelijk aan de kinderharten te leggen. En om daar in afhankelijkheid van de zegen van de Heer gestalte aan te geven. We zijn vaak geneigd om onderscheid te maken tussen onze verantwoordelijkheid en maar dan moet de Heer het wel zegenen. Mm-hmm. En natuurlijk moet de Heer dat zegenen. Zonder zijn zegen bouwen we tevergeefs, ook aan ons gezinshuis. De andere kant is, en dat zie je met name bij de mannen van de Reformatie en na de Reformatie. Zij zeggen in feite, op de bruiloft van Cana moesten die dienstknechten die watervaten vullen met water. En de Heer maakte er wijn van. En zo trekken ze de lijn door naar de godsdienstige opvoeding. Ze zeggen, vul je kinderen nou maar met het woord van God. En dan zal de Heer, als het hem behaagt, op zijn tijd dat water wat jij erin hebt gestopt veranderen in wijn.
Ja, mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld ook om mee af te sluiten wat mij betreft. Hartelijk dank voor dit gesprek. En over afsluiten gesproken. Hoe doe je dat aan het einde van de dag, afsluiting, doe je dat samen met je man of individueel? Als laatste vraag hoor.
Nou, er zijn natuurlijk ook verschillende vormen voor te bedenken. Er zijn gezinnen, zeker gezinnen met wat oudere kinderen, waar ze een gezamenlijke dagsluiting houden. Wij hebben in ons gezin geprobeerd om onze kinderen een vorm van individuele dagsluiting aan te leren. Dat is natuurlijk iets waarbij je stap voor stap ook weer begeleidt. Stap voor stap je als ouder terugtrekt. Ik denk ook daarin dat er verschillende vormen mogelijk zijn.
Ja. Nou, nogmaals dank voor dit gesprek. En ook weer veel dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering van Bij ons thuis. Heb je tips of een interessant onderwerp voor deze podcast? Laat het ons weten in een reactie. En als je nog meer wilt weten over Andrea en haar boeken, in de beschrijving zal ik een linkje zetten naar haar website bijbelsopvoeden.nl. Volgende week praat ik met Steven Middelkoop over de smartphone. Wat een heerlijke uitvinding is dat. Of toch niet? En wanneer geef je je kind zo'n ding? We gaan het er allemaal over hebben. Tot volgende week.